Toen mijn moeder toen we te horen kregen dat zij weer kanker had. Ze had toen last van de ribben. Ja, ze dacht dat het kwam omdat ze in Zuid-Afrika gevallen was. Maar het bleef, toen ging ze toch naar de dokter. Toen zei de dokter, nou mevrouw, het is niet een gekneusde ribben, u heeft daar weer kanker. Nou, dat moment kan ik me nog heel goed herinneren, want ik weet nog dat ik dacht, oh, dan gaat mijn moeder dood. Dat was de conclusie al, want we wisten al dat de kanker door het lichaam zou zijn verspreid. En toen dacht ik van, er is gewoon niks wat me nu nog blij kan maken. Er is niks wat de wereld mij nu kan bieden, wat me nu... Dit is gewoon vreselijk. Ik zag mezelf al helemaal, als zij echt zou overlijden, helemaal een soort van kruipend over de straat heen. Maar dat is niet gebeurd. Uiteindelijk overleed ze. En wat ik daarvan geleerd heb, is dat God je echt pas kracht geeft om dingen te dragen op het moment dat je ze moet dragen. Ja. Dus op het moment dat ik wist dat ze ziek was en ik met mijn hoofd helemaal in dat moment was van... ze gaat overlijden. Dat was iets wat op dat moment nog helemaal niet zo aan de orde was. Natuurlijk logisch, maar op het moment dat ze overleed, voelde ik me heel erg gedragen.
Nog steeds?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
Een collega van me, als ik het zo mag zeggen, Rachel Rozier. En ik ben blij dat ik eens wat met jou kan doorpraten. Want als ik jouw avonturen op televisie zie, dan denk ik, goh, wat leuk zeg. Wat maakt het zo leuk voor je, Checkpoint?
Checkpoint is leuk omdat het gewoon, gewoon een beetje in een loods, een beetje prutsen. En het is natuurlijk heel erg bevredigend als je een nieuwsgierig persoon bent.
Met dat ben je, vragen.
En dat ben ik wel, jazeker. Ja.
Topbox is ook ontzettend leuk.
Ja.
Ik zag laatst een aflevering dat je een geurspoor moest volgen. En toen snuffelde je op de grond een chocoladespoor na.
Best wel een beetje gênant toch ook wel. Want wij waren bij de Universiteit van Wageningen. En ik voelde dat iedereen aan het loeren was. En wij als een soort honden daar over dat grasveld aan het snuffelen waren. En het is echt heel moeilijk. Want we moesten goed ruiken. En dan met blinddoeken omruiken waar dat spoor naartoe ging. En ik heb wel stiekem gekeken.
Oh.
Ik dacht, dit duurt te lang.
Ja.
En trouwens, ik wil winnen. Dat is voor mij heel belangrijk.
Ja.
Dus ik heb wel een beetje vals gespeeld. Maar dat heb ik niet gezegd.
Ja. We gaan even kijken hoe jij en Albert, een arts, dat samen doen. En onderwel hoor je wat hij aan jou te zeggen heeft.
Rachel, hier Albert. Wat leuk dat jij bij Jan van der Bos op de bank ploft en gaat vertellen over wat je allemaal doet en maakt en verzint en bent. En geef Jan een dikke knuffel van mij, want wij komen binnenkort ook met de band trouwens bij hem. Want dan gaan we vertellen over onze kersttour van eind dit jaar. En weet je Rachel, dit is even voor jou. Ik kan mij geen betere collega wensen om Topdocs mee te maken. Echt, het is zo inspirerend om met jou te werken. Gezellig, leuk. We hebben het over van alles. Vaak ook over het geloof en over God en de Bijbel. En man, theologie, het kan niet gek genoeg. En we bespreken het gewoon. Over relaties, over gezin, over opvoeden. En ik ben echt super blij met jou. En ik hoop dat jij heel veel mensen zult inspireren. Veel plezier. En tot gauw. Doetjes, Albert.
Ja, we zijn echt een goed duo, hè?
Ja. Vind ik. Ja,
vind ik ook. Ja,
dat spet het er vanaf. Het zijn educatieve programma's eigenlijk, hè, om kinderen uit te dagen om na te denken. Bij de Checkpoint, Top Doc, alle twee nemen ze mee in een avontuur. Maar onderwijl praten jullie ook over je geloof.
Ja, wel een beetje achter de schermen.
Ja.
En dan is het soms heel irritant dat we dan weer moeten gaan werken. Dus dan hebben we net een goed
gesprek. Waar heb je het dan over?
Ja, over wat hij zegt, over opvoeden. We hebben natuurlijk allebei kinderen, ontmoeten veel mensen. En dat is natuurlijk een hele groeien als mens en ouder worden. En
dat je leven 30.
Zich ook... Ja, jawel, maar het leven breidt zich een beetje uit. Ik was 21 toen ik trouwde. Ik ben nu bijna 30.
Twee kinderen, Siem en Esra?
Ja.
Ja. Ja, getrouwd met een. Hij was politieman toen hij
met elkaar trouwde. Zeker. Ja. Hij is
goed huwelijk?
Met de recherche. Ja, zeker.
Hoe hou je een huwelijk goed? Heel veel jongeren van jouw leeftijd die zeggen, nou lukt het niet meer.
Ja, ik denk dat alles. Er was laatst een vriend van ons die verloor zijn vrouw. En die zei, die was heel gelukkig getrouwd met haar. En die zei op de begrafenis, er was geen plek in ons hart dat verborgen was voor de ander. Er waren geen donkere kamers in onze harten. En dat vond ik wel heel inspirerend en dat geloof ik ook wel heel erg. Dat wanneer je eerlijk bent en blijft en alles in het licht brengt als het ware. Dus het gewoon hardop zegt dat heel veel veiligheid geeft in een relatie. En dat is wel heel belangrijk, denk ik. Dat niet alles hoeft perfect, maar het moet in elk geval veilig zijn en open en eerlijk.
Jouw man kookt?
Ja.
Want je bent onhandig?
Ja, heel erg.
Ja. Ik heb laten vertellen dat je redelijk chaotisch bent.
Ja,
dat je man heel netjes is.
Jaap is ook best wel rommelig. Maar kijk, als je het vergelijkt met hoe rommelig ik ben, dan is hij wel netjes. Ja. Ja.
Is het ook rommelig in je hoofd?
Ja, ook.
Oh. Ja. Eerlijk?
Ja, jawel. Ja.
Hoe kom je eruit? Want je bent een allesdoertje, hè?
Ik neem het gewoon een beetje moment voor moment. En ik probeer niet heel veel na te denken over wat er morgen gaat gebeuren, bij wijze van spreken. Nee.
Oh, ik maak me altijd zorgen voor morgen.
Ja? Nee, dat heb ik niet zo. Die poes!
Hij vindt jou lief, want als het niet zo is, dan is hij zo vertrokken. Ja. Er is een gebeurtenis in je leven, daar heb ik jouw moeder over geïnterviewd in maart 2007. En dat wil ik even aan je laten zien. Vind je het goed?
Ja, zeker. Ja,
de kijkers kennen het verhaal niet. Je moeder vertelt een stukje over de laatste dag uit het leven van je broertje. Jij was 11, hij was bijna 15.
Je weet gewoon echt niet wat je overkomt. Want dat was echt niet iets waar wij rekening mee hadden gehouden. En ik keek hem zo aan en ik zei het. Ik heb eerst wat ik zei tegen hem van nu ben je vrij. Nu ben je bij Jezus, nu kan de dood, het verderf en de ellende kan niet meer bij jou komen. En het was ook heel bijzonder, dat wil ik toch ook wel graag vertellen. Wij lazen elke avond een psalm samen. En dan, dat ging heel mooi. Aan het eind van de dag, dan zei hij, mama, ik wil graag een psalm. En dan was hij even stil en dan noemde hij een nummer. En hij wist waarschijnlijk vaak niet eens wat voor psalm daarachter zat. Maar dan pakte ik de Bijbel en dan sloeg ik die psalm op. En dan klopte het vaak. En de laatste psalm die ik samen met hem gelezen heb, de avond daarvoor, was psalm 127. En daar staat, als de Heere de stad niet bewaakt, te vergeefs waken de wachters. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwlieden. Het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet. Want de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. En hij zei er nog achteraan, mama, deze psalm is heel belangrijk. Ik hoor dat de Heere God dat tegen mij zegt. En hij is 's nachts overleden. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap.
Bijzonder, hè?
Ja, zo mooi.
Wie was Efrim?
Efrim was mijn grote broer. Wel een grote broer die ziek was en veel in het ziekenhuis lag. Dat kan ik me nog herinneren. Ik kan me herinneren dat we heel veel ruzie hadden. Niet meer op het eind hoor, want daar was hij dan te ziek voor. Maar op 6 oktober is hij toen uiteindelijk overleden.
Wat een zeldzame ziekte. Wat was die ziekte?
Ja, het was een zeldzame ziekte, erythemagie. En de ziekte hield in dat hij enorme pijnaanvallen kreeg aan zijn voeten en aan zijn benen. Dat voelde alsof ze in de fik stonden, in brand. En hij zocht dus heel erg verkoeling. Dus ik kan me niet anders herinneren dan dat hij met emmers water rondliep en met een ventilator die hij overal mee naartoe nam. Zelfs in de bioscoop ging de ventilator of de bak met water, koud water mee. En dat was natuurlijk niet heel goed, heel gezond voor zijn huid. Dus hij kreeg allerlei zweren en een soort van rode sokken ontwikkelde die aan zijn voeten.
Ja. Wat deed dat met jou als jong meisje? Want je praatte vrij nuchter over.
Ja, dat was natuurlijk wel heel heftig. De andere kant is ook, je bent kind. Ik wist ook niet beter. Ja, Efrim was ziek en had heel erg veel pijn.
Ja.
Ja.
Ik herinner me de indrukwekkende uitvaarddienst van je broer.
Ja, dat was heel indrukwekkend, ja.
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 Ja. Ik denk dat niemand daar met droge ogen heeft gezeten.
Nee.
Ja. Waar ook weer zo duidelijk naar voren kwam, hè? Dat God geeft het zijn beminde in de slaap. Hij overleed eigenlijk met die laatste woorden die je moeder aan hem voorlas. Wat betekenen die woorden voor jou uit de psalmen waar je moeder zoveel mee bezig is geweest?
Nou ja, dit is natuurlijk een hele bijzondere psalm, omdat hij die nacht is overleden. Mijn moeder had heel veel met de psalmen en Efrim ook.
Je moeder heeft bijna elke psalm geschilderd.
Ja.
Hangt ze toch ook in bij jou thuis?
Ja, zeker. Prachtig, ja. Wij hebben psalm. Nou, ik weet het nummer niet. Ik ken hem wel uit mijn hoofd. Wie in tranen op weg gaan, dragende beiden met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragende de volle schoven. En daar heeft ze zichzelf getekend, stiekem. Dat heeft ze niet verteld, pas op het laatst. En Efrim, heel prominent. Ja. Die met een handvol met schoven staat. Ja. Eigenlijk verschijnt voor God.
Ja. Je broertje overlijdt.
Ja.
En een paar jaar later overlijdt je moeder.
Ja.
Na een heel lang en pijnlijk ziekbed.
Ja, ja.
Weet je, ja, ik word er nog ontroerd door, dat ik zo respect voor haar had. Want ze bleef tot het laatste moment geloven in de goedheid van God.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ze was echt wel iemand die wel heel erg worstelde en ook eerlijk was over die worsteling. En ik denk dat dat ook heel uniek is aan haar, dat zij... zij gebruikte vaak Job als voorbeeld. Ja. En laatst hoorde ik een predikant die zei... Job die maakte God voor van alles en nog wat uit. En, maar hij zondigde niet. En dat kwam omdat hij het deed naar God toe. Ja. En dat vond ik zo mooi. Dat deed zij ook. Dus de worsteling was er wel. Maar, en zoals David eigenlijk ook in de psalmen. Ja. Die is lang niet altijd heel heilig in wat hij zegt. Maar hij doet het naar God toe. Ja. En dan kan God er ook iets mee. Ja.
Mooie herinneringen aan je moeder. Een fantastische vrouw. TV-presentatrice. Ik heb nog met haar gepresenteerd. Jij volgt in haar voetsporen.
Ja.
Hoe is dat gekomen?
Ik wilde journalist worden net als mijn vader. Veel reizen. Ja. Toen ging ik trouwen op mijn 21ste. Dat kreeg ik een baby.
Dat blijft een puntje.
Nee, ik ben heel blij hoor dat ik dat gedaan heb. Maar goed, dat ging een beetje toen op de schop. En toen werkte ik achter de schermen bij kinderprogramma's. Toen was er een casting. En toen heb ik meegedaan. En toen uiteindelijk is dat balletje een beetje gaan rollen. En nu... presenteer ik.
Een blijmoedig mens, ondanks wat je hebt meegemaakt. Maar toch zag ik een keer in een interview dat je zei van... toen dat gebeurde, de dood van mijn broer, de dood van mijn moeder... alles wat ik zelf moest meemaken... toen voelde ik alsof ik op de rand van de afgrond stond... en bijna die afgrond in denderde.
Ja, ja, dat was toen mijn moeder... toen we te horen kregen dat zij weer kanker had. Ze had toen last van de ribben. Ja, ze dacht dat het kwam omdat ze... in Zuid-Afrika gevallen was. Maar bleef. Maar toen ging ze toch naar de dokter. Toen zei de dokter, nou mevrouw, het is niet een gekneusde ribben. U heeft daar weer kanker. Nou, dat moment kan ik me nog heel goed herinneren. Want ik weet nog dat ik dacht, oh, dan gaat mijn moeder dood. Dat was de conclusie al. Want we wisten al dat de kanker door het lichaam zou zijn verspreid. En toen dacht ik van, er is gewoon niks wat me nu nog blij kan maken. Ja, een beetje naïeve gedachte misschien, maar ik ging echt dingen na van... oh, er is niks wat de wereld mij nu kan bieden wat me nu... dit is gewoon vreselijk. Ik zag mezelf al helemaal, als zij echt zou overlijden... helemaal een soort van kruipend over de straat heen. Maar dat is niet gebeurd. Uiteindelijk overleed ze. En wat ik daarvan geleerd heb, is dat God je echt pas... kracht geeft om dingen te dragen op het moment dat je ze moet dragen. Ja. Dus op het moment dat ik wist dat ze ziek was... en ik met mijn hoofd helemaal in dat moment was van... ze gaat overlijden. Dat was iets wat op dat moment nog helemaal niet zo aan de orde was. Natuurlijk logisch, maar op het moment dat ze overleed... voelde ik me heel erg gedragen. En,
nog steeds?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
God is het centrale punt in je leven?
Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja.
Waarom?
Ja. Die keuze heb ik gewoon gemaakt. Toen ik 18 was, denk ik. Ik dacht, ja, ik kies echt voor God. En ik geloof dat hij echt is. En dan ga ik ook
nooit getwijfeld. Onvoorwaardelijk.
Jawel, zeker wel. Ja. Ja. Maar er zijn ook echt momenten dat ik denk... nou, verdraaid, het is gewoon echt zo. God is gewoon echt. Ja. Op bepaalde momenten dat ik merk dat mijn hart verandert naar iemand... of dat ik God echt ervaar. En dat zijn echt bevestigingen. Dat ik, zie je, we zijn echt niet gek. Ja. Hij is er echt. Ja.
Je hebt een fotoboek meegenomen. Laten we daarmee afsluiten. Wat wilde je graag laten zien?
Ja, nou, dit mijn moeder. Toen mijn moeder dus ziek was, vertelde ik net. Ja? Dat ze te horen kreeg dat het uitgereden was. Toen ging ik trouwen bijna. Ze is nog op de bruiloft geweest. En toen ze zo ziek was, heeft ze nog voor mij een scrapbook gemaakt. En dat is eigenlijk een collectie van foto's. Dat gaat helemaal terug naar mijn bedovergrootouders. Zo tot aan het moment dat ik ga trouwen met Jaap. En er zit ook nog wat van Jaap bij. Dus eigenlijk een heel mooi document waar ze heel hard en de best op gedaan heeft. In het ziekenhuis. En met allerlei verhaaltjes en heel creatief. En ik zeg altijd, als het huis in de fik staat, dan... ga ik dit boek redden als enige.
En je man en je kinderen maken ook.
En die komen dan daarna. Nee hoor, nee. Die, die niet. Nee.
Hey Rachel, je bent een mooi mens. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Je bent geliefd, de agenda voor 2020.
Mooi.
En een planner. Kijk eens,
ja, dat is
die heeft speciaal
handig.
Voor jou laten ontwerpen. Dus dat heeft ze echt nodig.
Ja, dat is wel echt tof.
Oké. Met overigens heel veel mooie psalmen en spreuken.
En de poes, die mag ook mee?
De poes mag ook mee.
Oh, tof.
Ja. leuk dat je hier was. En we gaan je Top Doc en Checkpoint avonturen volgen op televisie.
Ja, leuk. Ja,
en je bent zo populair bij kinderen.
Ja, leuk.
En ook bij dit kind.
Nou, goed om te weten. Dank.
Dank je wel.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.